Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hey luisteraar, bij Podimo zijn we op zoek naar nieuwe collega's. We zoeken op dit moment een content operations specialist die zich richt op de curatie van de app. En daarnaast zoeken we ook een activation manager die zorgt dat zoveel mogelijk mensen onze podcast leren kennen. Hou jij van podcast en ben je benieuwd naar deze vacatures? Neem dan snel een kijkje op careers.podimo.com voor meer informatie. En wie weet, tot snel.
Iedereen zegt nee, echt de place to be is. Dus ja. We komen het vandaag te proberen.
Wat hebben jullie gekocht?
Een gruffin met rhabarber en witte chocola. Een chocoladecroissant, een mandelcroissant. We hebben eigenlijk alles gekozen wat we lekker vonden.
Ja, goed, ik woon hier eigenlijk om de hoek. Dus, en volgens mij ging er al een beetje een bas. Ja, Fort 9 komt hier en de bakkerij, zuurdesem. Nou ja, goed. En dan, als je dan een baard hebt en een fictie rijdt, moet je hier dus langs.
Wat ga je nemen?
Weet jij wat een gruffin is?
Ik denk een muffin en een croissant in een liefdesrelatie.
Oh ja, wow, inderdaad. Ik had bij dat eerste fragment die man. Ik ben altijd heel bang dat ik zo klink.
Die kakker?
Ja.
Nou ja. Nee, maar dit was ook zondagochtend.
Dan klinkt iedereen zo.
Precies.
In die buurt. Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. En deze keer zijn we semi-live vanuit de steeds groter wordende rijen in Amsterdam. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, semi-live dus vanuit de rij. Ja, daar kun je eigenlijk niet meer omheen in de stad. Gigantische rijen voor bepaalde horecazaken. Maar waar komen die vandaan? Wat zegt het over ons? Wat zegt het over de tijd? Dat wij met z'n allen eigenlijk staan te wachten voor vrij mediocre, niet premium. En bovendien allemaal dezelfde producten. Daar gaan we het vandaag over hebben. En zoals gezegd, we hebben dus zelf ook in de rij gestaan. Zijn echt heftige omstandigheden hebben we doorstaan voor deze aflevering.
Zwaar overprikkeld geraakt.
Absoluut.
Alles voor de luisteraar.
Maar eerst onze rubriek met actualiteit. Oké, ik las voor de tweede op een volgende week in de Wall Street Journal een artikel.
Jeetje, wat ben jij intellectueel.
Ik ben echt in rap tempo aan het veranderen. Het was een stuk over een nieuwe ontwikkeling. Ik zou het nog niet trend willen noemen, maar wel een ontwikkeling.
Pre-trend, kunnen we
een
dat
pre-trend.
Noemen?
Ja. En het is ouders die intrekken bij hun volwassen kinderen.
Oh ja.
Als manier om steeds meer stijgende kosten voor levensonderhoud te drukken. En ook een beetje om meer connectie tussen de kleinkinderen en de opa's en de oma's te krijgen. En ik vond het best wel fascinerend, omdat het bij ons thuis ook een aantal keer te sprake is gekomen van... we kunnen ook een gigahuis kopen buiten Amsterdam. En dan in dit geval Amma, mijn schoonmoeder. Die wordt Amma genoemd. Amma ook in dat huis, ik wil niet zeggen, plaatsen.
Ja, maar het klonk wel een beetje alsof je dat ging zeggen. Ja,
ik kon bijna niks anders zeggen dan plaatsen.
Ga door.
Maar uitnodigen om met ons de huisgenoten te worden. Ik vond het echt zo'n typisch ding van deze tijd of zo, toch?
Maar is dit, ik vraag me gewoon af, is dit een soort van een nieuwe manier van met elkaar omgaan? Een nieuwe manier van familiaire verbinding of zo? Of is dit gewoon weer de woningnood in een nieuw jasje?
Ja, ik dacht de woningnood in een nieuw jasje. En dan goed gepraat vanuit, nou, het is ook wel heel fijn voor de kleinkinderen.
Het voelt een beetje de woningnood meets zo'n Zweedse trend als hygge of zo.
Ja, dat is het denk ik ook wel een beetje. Maar ik vond het... Ja, ik ben benieuwd of zoiets door gaat zetten. En of het echt een trend wordt. Of dat het bij een ontwikkeling blijft.
Of jij over een tijdje met Alma in huis woont.
Precies.
We gaan we meemaken. Ik heb ook een leuke pre-trend waargenomen in dit kader. Die is heel anders.
Ja.
En ook gewoon, en daar worden geen doekjes omgewonden. Dat is gewoon kaartkapitalisme. De stay-at-home daughter. Ja. Was van Gort.
Nee.
Is geweldig. Ik volg in elk geval eentje op TikTok. Heel fanatiek. En dat is, zijn dus meiden die eigenlijk heel ontzettend rijk zijn. Ja. Hele rijke ouders hebben. En zoiets hebben van, waarom zou ik uit huis gaan?
Ja.
Als alles dan voor mij minder chill wordt. Ja. Kleiner huis, minder lekker eten. Minder geld voor botox. Minder geld voor privé pilates. Ik blijf gewoon thuis.
Het is eigenlijk de reversed trend van de ontwikkeling. Van
precies. Mij. En het slaat enorm aan. Die mensen zijn enorm populair en iedereen wil zo leven.
Volgens mij is het überhaupt zo dat kids langer, gemiddeld
sowieso
langer thuis blijven.
Dus misschien.
Hoe oud was jij toen jij thuis ging?
18.
Ja, 17.
Jij? Ja. Maar ja, misschien dat het gewoon een soort trend wordt dat gewoon iedereen zijn hele leven gewoon in één huis blijft wonen.
Ja, ja, precies. Dan hebben we die ontwikkeling van mij ook niet eens meer nodig.
Nee, precies.
Oké.
Okay. Hey, jij had tv gekeken, vertel.
Ik heb tv, ik vond het
hoe vind
heel
je
leuk.
Het? Ja, hoe nou vind ja, je tv? Ik kijk het inmiddels ook soms voor de Volkskrant. Ik vind het.
Ik vind het dus nostalgisch om tv te kijken. Maar ook treurig om te zien dat er eigenlijk vrij weinig is veranderd.
Zo weinig
toch?
Leuks vind ik tv.
Maar het is gewoon ook echt ten opzichte van de laatste keer dat ik actief tv keek. Laat zeggen 10 jaar geleden.
Ja.
Zijn het gewoon basically dezelfde programma's of
ja,
zo,
dat
toch?
Is gewoon waar, ja.
Maar ik weet niet waarom ook, maar de afgelopen week was ik af en toe aan het zappen. Voor één uitzondering wil ik daarbij noemen. Zap vind ik echt helemaal top.
Voor kids?
Ja.
Ja, dat is heel leuk.
Echt heel leuke programma's. Vlogmania in het bijzonder. Maar ik was 's avonds even aan het kijken en dan is Vlogmania al niet meer op. En deze week keek ik Avastars.
Daar zie ik zoveel posters van hangen bij ons in de buurt.
Het is echt ongelooflijk. Het wordt groots aangepakt. Het is een talentenjacht, uiteraard, van John de Mol. Waar die schijnbaar al 12 jaar of zo mee bezig is.
Dat vind ik echt heel sick.
Ja, en het is, wordt ook groot.
12 jaar geleden had toch nog nooit iemand van een avatar gehoord? Vind ik wel echt weer close op de pre-trends. Ja.
Nou, ik weet het niet hoor. Avatar, de film, was volgens mij 15 jaar geleden.
Dat is waar.
Maar het wordt ook groots aangekondigd bij Talpa. Ik heb even het persbericht bij gepakt, getiteld grensverleggende talentenjacht voor SBS6.
Oh mijn god, dat Talpa nu adverteert met een term als grensverleggend.
Ja. Oh, ja. Van grensoverschrijdend naar grensverleggend.
Ja.
Groundbreaking technologie in combinatie met toptalent. Dat is het eigenlijk in een nieuwe.
En avatars die tot leven komen.
Ja.
En live on stage dansen en zingen.
Ja.
Maar dat is toch het hele punt dat avatars. Die komen in principe niet tot leven. Daar hebben we allemaal films over gezien wat er dan gebeurt.
Ja. Maar het is echt. Je verzint het gewoon
maar
niet.
Hoe was het?
Ja, het was gewoon. Ik heb het niet heel lang aan kunnen
Want
zien.
Want ik baalde eigenlijk dat ik geen tv-week had. Ik had dit graag.
Ja, hier had je een leuke column over kunnen schrijven. Ja, het is gewoon. Het ziet er gewoon uit als de Sims van, zeg maar, precies de tijd dat John de Mol dit bedacht. Zo ziet het eruit, zeg maar. Zoals de graphics toen waren. En het zijn dan twee talenten. Dus eentje die danst, eentje die zingt. En die hebben allebei motion capture pakken aan. En die
zitten echte mensen achter, zeg maar.
Ja, maar die zie je dus ook gewoon de hele tijd.
Maar zijn dat BN'ers?
Nee,
zijn gewoon normale mensen.
Rando's die aan die talentenjacht meedoen.
Oké. Okay.
En het is gewoon zo hilarisch om het te zien. En ik vind het ook ergens wel weer zielig, want het werd echt enorm slecht bekeken. En dat echt vernietigende recensies. Er is zo'n jury, gewoon Nick en Simon zitten in de jury.
Nee, hou op. Echt waar?
Ja.
Weer samen ook.
Samen,
dat is bizar. Ik heb vorige week nog een programma besproken wat zij ook samen presenteren. Ja. Terwijl zij zijn uit elkaar.
Ja, maar ja, ze beweren zelf bij hoog en laag dat ze gewoon even wat minder zin in elkaar hebben. Maar dat ze wel gewoon oké zijn.
Het klinkt een beetje alsof contractueel gewoon nog niet helemaal zo goed was afgehandeld toen ze het aankomt.
Dit zal wel een lucratief deeltje zijn geweest. Wat wel waarschijnlijk over 2 weken klaar is. Want ik denk niet dat dit heel lang.
God, het lijkt me ook wel leuk om in zo'n jury te zitten. Zo'n avatarjury.
Misschien moet je toch via die column. Je weet nooit waar je kan eindigen.
Heel enthousiast gaan schrijven over dat
toch een beetje soort de Talpa Angela de Jong. Een
soort open sollicitatie.
Ja. John?
Bij deze. ik had ook nog een mediatip. Een podcast die ik geluisterd heb van NRC. over een podcast die de overheid heeft gemaakt naar aanleiding van de toeslagenaffaire.
Ja.
Ik heb er ook al veel over gehoord en hij is echt, ik vond hem echt heel interessant.
Mm-hmm.
Het gaat er namelijk over eigenlijk hoe de overheid heel erg probeert om ambtenaren te betrekken bij ja, morele dilemma's, daar gesprekken over te voeren. En zeker naar aanleiding natuurlijk van zo'n totale ramp als dat toeslagenschandaal.
Mm-hmm.
Denken ze bij de overheid ook, oké, we moeten dat gesprek meer op gang brengen. Nou, hoe gaan ze dat doen? Er zijn dus allemaal manieren voor. Ik vond zelf in die NRC-podcast, daar werd heel lacherig over gedaan. Van dat, dan worden er dus inderdaad ja voetschilders en spoken word artists mm-hmm. en theatermakers.
Een soort workshop-elementen.
Ja, weet je wel, verhalenvertellers. Die worden dan ingevlogen om met die mensen in gesprek te gaan over van, nou, wanneer ga je nou morele grens over? Mm-hmm. Of waar ligt voor jou de grens en zo? Daar kan je van alles van vinden. Het is ook wel een beetje lachwekkend. Maar goed, ook goed dat ze het proberen in elk geval. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik bij die overheid van ja, de enige mensen die zich aanmelden voor die cursussen zijn de mensen die misschien toch al heel erg bezig zijn met
reaching
dat soort vraagstukken.
Ja.
Precies. En bij de overheid werken natuurlijk waanzinnig veel mensen. Dus wat dachten ze? We moeten een medium pakken wat heel veel mensen aanspreekt. Nou, wat is er nu hip en happening? De podcast.
Ja.
En hebben ze dus een podcast laten maken, waarbij die ambtenaren dus eigenlijk geïnterviewd worden over ja, hun eigen morele dilemma's.
Ja.
En het hele thema.
Kon je dat ook luisteren? Of
ja,
het,
ze hebben fragmenten van die podcast, heeft NRC in handen. En die kan je dus ook horen in die podcast erover.
Mm-hmm.
Maar wat dus zo bizar is, is dat dus het thema van die podcast die ze dus hebben gemaakt bij de overheid, is Hannah Arendt. Mm-hmm. En Hannah Arendt staat bekend om alles wat ze geschreven heeft over de Eichmann-processen. En eigenlijk haar hele vraagstuk is, gaat over de banaliteit van het kwaad.
Mm-hmm.
Dus hoe kan bijvoorbeeld zoiets als een jodenvervolging tijdens de Holocaust, hoe kan dat ontstaan? Ja. Ja. En ik vond dat zo bizar. Dat de overheid,
dat de insteek was.
Dat dat dus de insteek was van
waarom
de podcast.
Waarom vind je dat bizar dan?
Nou, omdat het natuurlijk al zoveel zegt over het zelfbeeld van de overheid en een soort van het idee wat ze hebben over zichzelf.
Mm-hmm.
En dan dus vervolgens een podcast maken.
Maar het getuigt wel van best wel
zelfreflectie.
Ja,
ja
want,
zeker.
Toeslagenschandaal.
Maar goed, toen hebben ze dus die podcast gemaakt, waarin dus ambtenaren vrijelijk konden vertellen over de morele dilemma's waar ze tegenaan liepen. Dus dat inderdaad ook iemand zegt, nou, er werd mij opgedragen om bijvoorbeeld vluchtelingen echt het bare bestaansminimum aan te bieden. Want dat was dan het beleid. En op het moment dat ik mijn hand opstak om te zeggen, hey, ik ben het daar niet mee eens, werd gezegd dat ik aan dienstweigering deed.
Ja, ja, ja.
Daar zijn ze toen bij de overheid vervolgens zo van geschrokken, van wat daaruit kwam.
Dat hij niet uitgezonden mag worden.
Dat die hele podcast nooit is uitgezonden.
Want het idee was, we gaan hem in het publieke domein,
om een soort van begrip te creëren.
Mm-hmm. Ja, ja.
Het is echt, ik vond het ontluisterend.
Maar het gaat natuurlijk wel mis bij dat je dan vervolgens het resultaat, ja, dat je hem eigenlijk terugtrekt omdat het te kritisch is.
De Eichmann-themed podcast toch te confronterend vond.
Ja. Ik ben benieuwd wie deze podcast gemaakt heeft.
Ja, dat wordt gewoon genoemd.
Oh, dat wordt genoemd?
Ja, ja, ja.
En dat is gewoon een
theatermaker die theatermaker zijn hele werk draait om Hannah Arendt.
Oké. Okay.
Leek me wel een interessante man.
Ja, ja.
Spraakmakende podcast dus. En ook wel echt een tip. En ze hebben hem ook zo'n hele spraakmakende naam gegeven, namelijk de ambtenaren-tapes.
Misschien is dat ook waar het misging. Van, ik zie dan voor me dat je zo de decision maker bij dat ministerie, dat die dan zo dat wafje toegestuurd krijgt. En dat heet dan de ambtenarentapes.waf. En dan gaat die persoon al luisteren met van, nou god, hier komt het hoor. Misschien is het ook de titel.
Maar schat, de titel is van NRC.
Oh, de titels van NRC.
Ik snap echt niet waar je heen ging.
Maar ik ben wel nu heel benieuwd hoe die dan wel heet in de ambtenarenversie.
Ja,
komt dat aan bod?
Volgens mij wel bij. Hallo Hanna.
Jezus Christus. Voordat we het verder over gigantische rijen in de stad gaan hebben, gaan we eerst eventjes naar onze sponsor Bamigo.
Bamboe, draag alleen Bamigo. Haal er één voor mij en één voor mijn amigo. Bamigo. Bamigo.
Ik denk dat veel podcasts tegen het probleem aanlopen dat als je een sponsor hebt, dat je elke week iets moet zeggen mm-hmm. over hetzelfde product in wezen. Ja. Wij hebben dat probleem niet.
Wij hebben altijd de meest originele insteken.
Ik bedoel, wij werken samen met een creatief genie, kunnen we wel zeggen.
MC Rex.
En die heeft zichzelf weer overtroffen.
Nou, en laten we ook niet de bijdrage van de producer Robijntje uitvlakken.
Ongelooflijk. Echt wat zou, ik zou zeggen van wat rapper Boef heeft met Jacques Chirac. Ja. Zou ik zeggen MC Prex en Robijntje.
Nou, kijk.
Vullen elkaar zo aan?
Ja, die beat is dus zo smooth dat het net lijkt op een Bamigo boxershort of een Bamigo shirt. Waar jou een eenmalige kennismakingskorting van 20% kunnen aanbieden. Kortingscode is schaamteloos20, schaamteloos met hoofdletters. En de code is te gebruiken in de webshop van bamigo.com. Linkjes staan in de show notes. Oké, we gaan door met het hoofdonderwerp van vandaag. Want van de horeca tot ons interieur en van de logo's van alle modemerken tot aan weer een shared dining tentje bij je om de hoek. Alles lijkt ongelooflijk veel op elkaar. Hoe komt dat nou en waarom gaan we voor sommige van deze producten heel graag uren in de rij staan? We gaan het hebben over eigenlijk het lelijke broertje van branding, genaamd blending. En blending met een L is de vorm van branding waarin eigenlijk alles gebaseerd is op wat al succesvol is. Waardoor uiteindelijk alles wat we in onze steden zien er pretty much hetzelfde uit gaat zien.
Ja, en het is zo interessant dat je ziet dat wij lopen als Amsterdammers letterlijk en figuurlijk de hele tijd tegen die rijen aan.
Mm-hmm.
Maar in andere steden is het niet anders. Bijvoorbeeld onze producent Timo vertelde dat hij onlangs in Parijs voor min of meer dezelfde pistache croissant een uur in de rij had gestaan. Hij knikt nu ook. Precies hetzelfde product als waar ze hier ook uren voor in de rij staan.
Ik was zelf een tijdje geleden in Berlijn en toen was ook wel mooi dat daar de trend ook is, maar dan wel op de iets rauwere Berlijnse manier. Weet je wel, hier is zo die gepolijste influencer esthetiek en daar was het een soort rauwe Kreuzberg kebabzaak of zo.
Ja.
Maar wel gewoon letterlijk hetzelfde idee.
Geen kruf in, maar kebab.
Precies.
Maar net zoals, ik las nu ook in de New York Times dat ze in New York, geloof ik, 3 uur in de rij staan voor een amandel croissant en een pistache croissant. Dus het is inderdaad, je ziet gewoon hoe die blending eigenlijk onze hele leefomgeving aan het opslurpen is. En ook hoe mensen dus op een hele vergelijkbare manier eigenlijk op zoek zijn naar precies dezelfde statussymbolen om die op een hele kortstondige manier in te zetten om zichzelf even goed te voelen of zo. Even iets online te zetten. En
wel
dan
dus met een soort zweem van alsof het iets uniek lokaals is.
Authentiek, precies. Nou, daar gaan we het over hebben. En zoals bij veel dingen is het ook bij deze monocultuur het geval dat de bron van al het kwaad zich weer online ophoudt.
Eigenlijk begon het bij Airbnb. En huis, interieur eigenlijk. Dat noemden ze op de Verge in 2016 verscheen er een artikel en het ging over airspace. En dat beschreef eigenlijk al een beetje deze ontwikkeling toen het nog een beetje aan het gebeuren was. Dus dat die
toen
interieurs,
nog een pre-trend was.
Eigenlijk toen het een ontwikkeling was en geen trend.
Ja, okay.
Misschien moet dit een terugkerend themaatje worden.
Oh, misschien. Leuk.
Zij schreven dus over airspace. Dus het idee dat mensen die op Airbnb hun huis verhuren eigenlijk op zoek zijn naar zoveel mogelijk nachten verhuren.
Ja.
Dus eigenlijk een soort zekerheid in willen bouwen van dat ze ook dat inkomen gaan genereren. En daar eigenlijk hun interieur op gaan aanpassen. Dus, dat je eigenlijk ontdekt van oké, wat zijn nou de patroon? Wat vinden mensen mooi? Toenertijd was het waarschijnlijk zo'n soort van exposed brick wall.
Ja, stalen deur.
Ja, precies. Ja. En dat eigenlijk de interieurs zich langzaam gingen vormen naar het algoritme van.
Precies, en dat
Airbnb
is natuurlijk iets wat dan bij Airbnb begint. Maar dat is natuurlijk iets wat eigenlijk momenteel met alles natuurlijk speelt. En zeker inderdaad ook met interieurs. Maar eigenlijk alles wat visueel is en deelbaar is. Wat in principe gewoon de hele wereld is momenteel.
Ja.
Dat gaat zich aanpassen aan wat online aanslaat.
Ja, en het grappige daarvan vind ik wel. Dus dat die dingen die dan geïntroduceerd worden. Die doen dan, die uiten zich op een manier dat ze juist breken met de conventies.
Ja, tuurlijk. Ja.
Geheel in de Silicon Valley stijl. Je had op een gegeven moment dan al die direct-to-consumer merken die dan opkwamen. Casper voor de matrassen. Warby Parker voor de brillen. En allemaal hebben ze eigenlijk dezelfde narrative van wij doen het anders. Waarom zou je bij de grote corporates gaan zijn als je ook bij ons kunt zijn? Want wij zijn lokaal, wij zijn allemaal in een zolderkamertje gemaakt. En bij ons is het cool. En wij maken eigenlijk die soort exclusiviteit inclusief of zo.
Ja, precies. Dat is zo interessant. Ik had laatst dus, ik moest een presentatie geven. En na mij was een neurowetenschapper die eigenlijk alleen maar voor marketing werkt aan het woord. En die vertelde heel goed dat mensen eigenlijk al hun keuzes baseren, of eigenlijk al hun consumptiekeuzes baseren op twee dingen eigenlijk. Zich beter voelen dan anderen. En bij de groep horen. En hoe hoor je bij de groep en voel je beter dan anderen? Ja, door eigenlijk allemaal dezelfde producten te kopen. Dus producten die iedereen heeft en waardoor je weer verbonden voelt met de rest en beter voelt over jezelf.
Precies,
eigenlijk.
De twee elementen hiervan. Dus eigenlijk is het allemaal hetzelfde, maar het geeft je wel het gevoel dat je verheft boven.
En hij zei, elke vorm van dat gevoel van dit is uniek, dit is authentiek, dit is anders, is alleen maar marketing.
Mm-hmm.
Dat is nooit echt zo. Anders zou iets nooit aanslaan.
Nee, precies. Ja, op schaal
een
niet.
Een echt authentiek anders product gaat nooit.
Zo nu en dan heb je wel dingen die echt heel erg breken met vorm of zo. Maar in die tijd kwam ook die soort millennial esthetiek op, toch? Van die producten werden ook allemaal gefotografeerd op van die pastelkleurige achtergronden.
En elk koffiezaakje hetzelfde. Ja. Alles werd Pinterest op een gegeven moment.
Ja, de Pinterestificatie van alles eigenlijk. Ja. Dus van die figuratieve illustraties, weet je wel, van die geometrische vormen.
Zo'n boucletstoel.
Ja, precies. Al dat soort dingen. Geïllustreerde logootjes. Die vooral een soort heel klein moesten overkomen. Ja. Van dit is zolderkamer.
Handgemaakt keramiek.
Ja, precies. En zo ontstond er eigenlijk een soort wereldwijde takeover van die esthetiek.
Ja, van een soort massa-authenticiteit eigenlijk.
Ja, precies. Want het heeft dan nog steeds de zweem van smaakvol.
Ja, en anders.
Ja, terwijl het eigenlijk gewoon totale soort meet.com esthetiek is.
Shout-out naar meet.com.
Ja,
als jullie ons nog willen sponsoren, staan we daar best wel.
We hebben hele leuke editorials. Ja, wat ik meer persoonlijke ervaring, dus toen wij begonnen met de nieuwe keuken.
Dat is jouw food startup?
Mijn food startup, inderdaad. Wij breken ook met alle conventies.
En alle normen.
Ja, precies. En toen gingen we natuurlijk ook op het begin, toen we daar aan het ontwikkelen waren, gingen we ook kijken van oké, hoe gaan we dat merk visueel ook een soort van positioneren. En ja, toen gingen we een beetje kijken naar die markt. En toen bleek ook dat vrijwel alle food startups in Nederland zijn door één ontwerper ontworpen. Dus er is gewoon één vrouw die iedereen belt als er een nieuw merk geïntroduceerd wordt.
Grappig.
En als je die allemaal dan naast elkaar zet, dan zie je ook heel logischerwijs ook heel duidelijk haar signatuur.
En waarom is zij dat dan? Ja, waarom zij, staat zij zo aan?
Op zich is packaging design is wel echt een speciaal. Het is niet helemaal hetzelfde als identity design. Dus een goede verpakking ontwikkelen is wel iets anders dan een identiteit ontwikkelen. Dus daar is zij gewoon wel echt sterk in. Dus zoveel goede packaging ontwerpers zijn er niet. Dus het is ook in die zin niet heel gek.
Ook daar een arbeidstekort.
Arbeidstekort aan packaging design, ja. Maar je ziet dus heel duidelijk haar signatuur in al die merken. Vooral als je ze zo naast elkaar ziet.
Ja, ik zit daar nu naar te kijken, zeg.
Ja, dan kijk, ze zien er allemaal net anders uit. Maar
ik zou dit allemaal kopen.
Ja, precies. Het werkt ook, toch?
Sterker nog, ik koop er een paar.
Ja, precies. Het is ook sympathiek. Het ziet er gewoon gezellig uit. Ja. En nou goed, al die ontwikkelingen tezamen. Dat airspace wat in dat Verge-artikel stond, dat sloeg niet echt aan als term. En toen kwam dus iemand die coinde blending. The copy-paste model of consumer product development and brand marketing that follows repetitive patterns. En dat doen ze in naam van moderniteit, maar at the expense of authenticity and originality.
Yeah.
Blending is dus, wat ik al eerder zei, het lelijke broertje van branding. Voor mij gaat branding over onderscheidend vermogen. Dus hoe kan jij iets maken wat je onderscheidt van de rest? Terwijl dat blending is juist eigenlijk bedoeld om het tegenovergestelde te doen. Dus hoe kun je iets maken wat appelleert aan de rest? En dan vooral de rest die al succesvol is. En dat is eigenlijk precies waar we het de hele tijd over hebben. Dat zag je bijvoorbeeld ook dan in de mode. Dat al die super historisch geladen, prachtige logo's. Denk aan Yves Saint Laurent of Burberry, Balmain.
Ja.
Gewoon hele historische logo's. die werden eigenlijk allemaal veranderd naar sans-serif, moderne versies. Die eigenlijk bijna allemaal hetzelfde lettertype lijken te gebruiken.
Het is heel interessant. Ik ben wel eens kritisch geweest op jouw fascinatie met lettertypes. Maar nu ik hier naar deze
fotootje
kijkt, ik raad de luisteraars aan om dat laten we dat even online zetten. Want dan zie je wel echt heel goed wat er gebeurt. En hoe het inderdaad, hoe echte authenticiteit verandert in een soort wannabe-authenticiteit.
Ja, en dus
het doet me ook heel erg denken aan wat waar we het met Jonas Kooijman toen over hadden, over die betaalbare luxe. Ja. Dus dat je dan je een soort van vet voelt omdat je truffelchips koopt met 0,001% truffel. Daar doet me dit aan denken. Dus dat je een authentieke ervaring of een authentieke product wil, maar je wil er eigenlijk helemaal geen moeite voor doen. En dan krijg je dit. Dan krijg je dus de pistache croissant. Ja. Zo'n logo wat allemaal op hetzelfde is.
Ja, ik denk dat het zowel, zowel aan de aanbiederskant als aan de consumentenkant geldt. Of zo. Weet je? Als consument wil je gewoon zeker weten dat het goed is. Dus oké, het ziet er zo uit, dus het zal wel goed zijn.
Ja.
En als aanbieder wil je zeker weten dat er succes op de horizon staat. Dus dan ga je maar gedragen naar wat het algoritme je vertelt.
Nou ja, en ik las een artikel op Grub Street. De eet-website. Ja, het is de eet-website van New York Magazine. Zeg maar. Okay, het is best wel leuk. Ja, ja. En zij hadden een heel grappig verhaal over de Shopee Shop, noemden ze dat.
Leuke term ook.
Heel leuk. En dat gaat er eigenlijk over dat je hebt natuurlijk allemaal van die een beetje millennial winkeltjes. Ik vind het bij ons in de stad zie je er ook veel. En volgens mij in andere Nederlandse steden ook. Waar ze, zou maar zeggen, producten verkopen die een soort lokale uitstraling hebben. Mm-hmm. Dus van die blikjes, sardientjes, weet je wel. Die dan een soort van heel ecologisch eruit zien. Ja. Of natuurlijk zuurdezenbrood. Of zo'n olijfolie in een moeilijke fles of zo. Ja. Wat ik altijd zo'n onbegrijpelijk product vind, is dat gimber. Weet je wel, dat is zo'n fles gemalen gember of zo. En dat is dan echt 30 euro of zo. Ja. Dat zijn allemaal producten die je een soort heel lokaal gevoel geven. Maar dat verhaal over die Shopee Shops, dat beschrijft heel goed waar dat lokale gevoel vandaan komt. Want er is natuurlijk niks lokaal aan een fles olijfolie. En er is natuurlijk niks lokaal aan een blikje tonijn, zeg maar.
Ja.
Maar wat zij zeggen, eigenlijk wat vroeger echt lokaal was, is nu, zeg maar, de herkenning van wat je op Instagram of TikTok hebt gezien. Omdat je dat herkent.
Dat is
jouw
lokaal.
Dat voelt voor jou als uit mijn buurt, eigenlijk. En wat die Shopee Shops dus eigenlijk ook doen, is dat ze kopen ook in. Dus hun hele wholesale is gebaseerd op wat online de trend is.
Ja.
Dus er zijn gewoon hele grote wholesales. Dus aanbieders van partijen van die flessen gimmer of whatever. En die zien gewoon, hey joh, hier wordt heel veel op geklikt. Lokale afnemers, ik raad je aan om deze producten in te slaan. Dus eigenlijk dat hele gevoel wat we hebben op het moment dat we in zo'n winkeltje staan en zo'n potje zout kopen waarvan we denken van, oeh, dit is echt heel speciaal of zo. Dat is gewoon gebaseerd op algoritmes.
Ja, 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 het is eigenlijk een soort de moderne cadeauwinkel of zo. Toch is het geworden. Vroeger had je toch van die cadeauwinkels waar, ja, gewoon van die random designproducten.
Maar dan dus ook nog, zeg maar, algoritmisch gestuurd.
Ja, nee, precies.
Want in zo'n cadeauwinkel kon je van veraf ook al zien dat het allemaal meuk was. Ja. Toch?
Ja. Ja, en ook in de horeca is het natuurlijk echt enorm zichtbaar. Dus deze hele soort monocultuur, die vertaalde zich in de opkomst van allemaal van die monoconcepten. Dus de burgerbarren, die kwamen toen ook een beetje op. Denk aan de avocado show. Ja, dus
de vegan junk food bar.
Ja, dus gewoon dingen die heel duidelijk op één ding focussen. Dus met dit in ons achterhoofd zijn wij dus de stad ingegaan.
Ja. Helemaal open erin zijn we gegaan.
Ja, helemaal niet met een preconceived standpunt.
We hebben hier echt vol goede moed in die rij staan. Oké, wat we hebben gedaan. We zijn gewoon door de stad gaan lopen. En we zijn naar die rijen toe gegaan. En we hebben eigenlijk mensen gevraagd, waarom sta je hier? Hoe kom je erbij?
What the fuck doe je hier?
What the fuck doe je hier? En wat verwacht je hier te halen? En we zijn naar een aantal plaatsen geweest. We zijn naar Saint-Jean geweest. Mm-hmm. Een soort heel hip banket. Bakker.
Ja.
We zijn naar Chun geweest, een Koreaanse broodjeszaak. We zijn naar Van Stapelen geweest.
Juist, koekjes.
Koekjes en we zijn naar
Fabelfriet
geweest. Ja, maar toen waren we inmiddels
waren
al zo klaar ermee.
Verzadigd.
Ja, toen zijn we ook heel snel weggegaan. Ja.
Dus laten we even schakelen naar onszelf in de stad op zoek naar monocultuur.
God, dat is zo meta weer.
Heerlijk.
How long have you been waiting?
Not how long. We actually just got here. Yeah, we actually just got here a few minutes ago. So.
And how did you find this place?
TikTok.
Yeah.
TikTok.
Yeah. And what did you see on TikTok?
The sandwiches.
Yeah.
Sandwiches. And what are you expecting?
Sandwiches. Really
nice. Ik vind wel heel mooi dat hun verwachting is heel
duidelijk.
Ja, is heel realistisch. Ja. Ze komen voor sandwiches, ja. Ze verwachten sandwiches.
Ze zijn niet per se, lijken niet per se onder de indruk van de hype. Ze verwachten gewoon een broodje.
Ja, ze zijn gewoon heel primair daarin.
Ja.
Dit was een groepje Ierse toeristen. Ik zag ze later ook alweer bij Van Stapelen staan, mooi, ja. Bij die koekjes. Dus die gingen gewoon het rijtje af.
Die gingen gewoon, waarschijnlijk hebben die één van hun 2 à 3 dagen Amsterdam in zijn geheel aan deze rijen.
Aan besteed. TikTok gewijd. Ja, ja, geweldig. Nou, er waren ook wel wat mensen die iets meer psychologische gelaagdheid vertoonden. Ja, we komen hier niet vandaan, dus we zijn hier ook niet verder bekend. Maar goed.
Jullie zijn hier niet bekend?
Nee.
Maar hoe weten jullie dan van deze plek?
Van YouTube.
Volgens mij zag ik dat bij Beauty Gloss.
En wat heb je dan gezien?
Dat ze hier een broodje ging halen.
hoe lang wacht je maximaal op een YouTube broodje?
Ik heb geen idee. Ik denk niet dat ik de rij nog uitga, dus ik ben heel benieuwd hoe lang het duurt.
Je gaat ervoor.
Ja, tuurlijk.
Ik klink echt als een soort Frans Promet.
Ja. De 2000 versie.
2023. Ik vond het wel heel mooi. Er was een paroolartikel ook over deze rijen. Mm-hmm. En daarin beschreef een psycholoog ook, die werd geïnterviewd, hoe dat werkt met cognitieve dissonantie.
Ja.
Dus op het moment, zij zegt ook, we staan nou in die rij.
Dus we gaan niet weg ook.
We gaan voor dat broodje, ja. Weet je wel? Dat YouTube broodje. En hij zei ook, ja, dat is hoe mensen werken. Zeg maar, op het moment dat ze in een rij gaan staan, gaan ze het voor zichzelf altijd goed praten dat ze in die rij staan. Dus ook al sta je een uur lang in die rij voor, nou, wij zijn uiteindelijk niet in die rij gestaan, want wij vonden het gewoon te lang, voor wat er voor mij basically uitzag als een soort van geroosterd brood met eiersalade.
Ja.
Dan nog zal je altijd tegen jezelf zeggen dat het fantastisch is.
Nou, in het bijzonder deze mensen, want eigenlijk zagen wij ze aankomen lopen.
Ja.
En ze wilden eerst weggaan, omdat ze de rij te lang vonden.
En omdat ze ons zagen.
En omdat ze ons zagen en wij al een soort van aanstalten maakten om ze te targeten.
Ja, wij zagen al dat ze heel veel gingen leveren.
Ja, precies. Ja. En toen gingen ze dus toch staan. En inderdaad, het eerste wat je doet is dan gewoon
zie je die, goed dan
praten.
Zie je die switch gaan. Ja, ja dat was echt heel
maar
mooi.
Ik denk wel dat ik dat zelf ook gedaan zou hebben.
100%.
Toch?
Nou, dit was dan de ervaring bij Chun. Mm-hmm. En daarna gingen we naar Saint-Jean. Dat is dus van die pistache croissants.
Ik ben gewoon even benieuwd waarom er inderdaad zo'n lange rij staat.
En hoe kom je erbij om hier in de rij te gaan staan?
Nou, ik wilde eigenlijk al een tijdje wat ik het had doen. En ik kom hier ook niet vandaan, maar ik dacht ik ga gewoon heen. En kijk of
waar kom je vandaan?
Ja, Enkhuizen en Hoorn. Een beetje die kant op.
En je bent helemaal hierheen gekomen naar Amsterdam voor deze plek?
Ja.
Echt speciaal voor deze plek?
Ja, eigenlijk wel.
En waar heb je erover gehoord dan?
Op TikTok heb ik het gezien.
Oké.
Okay. Ja, ik ga een croissantje bestellen met pistachio, denk ik.
Die had je al gekeken.
Ja, ja.
En als je op TikTok kijkt naar deze plek, wat zie je dan?
Een hele, hoe zeg je dat, een mooie vibe, zeg maar. En er komen heel veel cultuur komt er langs. Dus het is gewoon een hele mooie plek, denk ik.
Met pistachio denkt ze.
Ja, ze had het eigenlijk van tevoren al helemaal bedacht. Ja. Daar kwam ze voor. Ja, ik vond daar even los van dit meisje. Maar als je letterlijk uitzoomt en dan heb je... je kijkt naar dat pand, dan heb je rechts Saint-Jean in diezelfde visuele identiteit als die modelogo's waar we het net over hadden.
En dus als Chun.
Ja,
het
is gewoon letterlijk hetzelfde logo als Chun. En dan links daarvan heb je de kat in de wijngaard. Nou, voor mensen in Amsterdam, dat is echt nog een goede klassieke bruine kroeg waar je gewoon Ajax kan kijken.
Heerlijke tent.
Echt een heerlijke tent. En dat, voor mij was dat ook echt de twee gezichten van Amsterdam. Weet
dat
je?
Is echt de stad nu.
Ja,
ja,
ja
dus inderdaad
de klassenstrijd die er plaatsvindt.
Totaal. Zo. Nou, dus wij ook natuurlijk even de kat in.
Ja, even kijken, even het vuur opzoeken.
Wat ze daar vonden.
Ja.
En nu heeft die rij dan zien ontstaan.
Nou ja, nee, maar het is toch dat sowieso of zo? Dat is een soort, dan moet je geweest zijn. Dan kunnen ze selfies maken zelf.
Sorry, selfies maken?
Ja, dan zijn ze er geweest, een soort status.
Okay.
Het is ook een soort sectevorming. Ja, heel grappig.
Sectevorming.
Ja, we hebben die koekjes eens een keer gehaald hier. Die hebben we 4 gedeeld, niet te vreten. Echt een zoete oliebol. Maar ze staan er 3 kwartier in die rij. Dat is een soort marketing systeem wat perfect is natuurlijk. Ja, ja. Heel knap. Ik geloof dat ze echt gewoon, gaat de hele dag zo door. Gaan 3 kwartier wachten voor een kopje koffie. Zo, maar je ziet ze ook soms wel bij ontbijt dingen, weet je. Voor €35 kun je dan churros krijgen of zo. Dat loopt ook als een tierenlier.
Ja.
Dus je hebt meer van die tentjes. Want het is een enorme rij en niemand snapt waarom. Dan ga je erin. Kost hartstikke duur, moet je wachten.
Ja. Maar jullie hebben het dus zelf ook wel eens gegeten en het viel tegen.
Nou, zo bijzonder is het niet. Het is niet vies hoor. Maar het is glutenvrij, weet je, al die onzin. Het is waarschijnlijk met zonnepanelen gemaakt of zo. Dat soort dingen. Ja, het is echt waanzin. Maar het is deze wereld momenteel. Het is een soort hype. Ik weet ook, om de hoek was hier ook zo'n ontbijtding. Dat je hele rijen mensen in de rij staan om te ontbijten. En hartstikke duur.
Ja.
Maar het is een soort formule.
Ja, met zonnepanelen gemaakt.
Ik denk dat wij kunnen wel opdoeken gewoon, ja. Deze man.
Ja, heerlijk.
Alleen maar keiharde waarheden.
Ja, ja. En maar wat mij wel ook opviel, ook in die gesprekken met die buren, dat die tenten, ze weten wel wat ze doen. Want ze onderhouden wel goede relaties met die buren.
Echt, hè? Want dat viel mij ook op inderdaad bij zowel Chun als dat Van Stapelen.
Ja.
In elk geval stond, nou, bij Van Stapelen stonden zelfs 3... Ja. Beveiligers. En bij Chun stond ook een crowd manager, ja. Die daar de boel,
ja, dus
de boel stond.
Bij Chun was een ook een heel duidelijk gemarkeerd einde van de rij. Ja. Dus als je daar in ging staan, dan kwam die gast ook echt naar je toe van sorry, maar je moet later terugkomen.
Ja, ze mogen niet te lang in de rij staan, anders worden mensen gewoon gek.
Dan stonden ze voor de deur van de episode, de winkel die daarnaast zit. Dus dan wordt de episode waarschijnlijk vooral ook gek.
Ja, ja, we hebben die man ook nog even gesproken, ja. deze nieuwe held op straat.
Ja.
Hé, hey, want jij werkt hier.
Ja,
en wat is precies jouw werk?
Mijn werk is om die rij die daar staat en hier, om die
te verbinden.
Te verbinden en te zorgen dat niemand daarachter de winkels lastig valt.
En waar staan ze voor in de rij?
Voor Chun. Voor de lekkerste broodjes van Amsterdam.
Dus jij begrijpt wel dat iedereen hier staat?
Ja, ik begrijp dat wel. Jazeker. Ja,
hoe lang denk je dat iemand hier gemiddeld staat?
Het hangt er een beetje vanaf wat mensen bestellen. Maar meestal een half uur, 3 kwartier.
Oh, wow. 3 kwartier.
Ja.
En hoe is de sfeer in de rij?
Ja, het verschilt. Als je mensen weg moet sturen is het natuurlijk wat minder. Omdat mensen dan natuurlijk een beetje geïrriteerd zijn. Ze komen van ver. Sommige mensen komen helemaal uit New York. Komen alleen hierheen voor het broodje. Dus het is echt...
Wat?
Als ze na dat bordje staan.
Als ze achter dat bordje staan daar. Dan sturen ze weg. Omdat ze dan voor de ingang van de episode staan natuurlijk. Ja. Dus we willen ook geen overlast voor de buren.
En wat vinden de buren ervan?
Ja. Durf niet zeggen, maar ik denk dat ze er niet heel blij mee zijn. Nee.
Maar mensen komen helemaal uit New York voor hier een broodje.
Ja, dat zijn van die foodbloggers, die komen dan helemaal...
Dat is toch helemaal gestoord?
Ja, ik zou willen dat ik het kon. Ja, toch? Dat is gewoon de hele Atlantische Oceaan overkant voor een broodje.
Nou, en hierna gingen we dus nog door naar Van Stapelen. Hebben we ook mensen geïnterviewd in die rij. Maar we merkten ook wel dat het een beetje... Het werd...
Van Stapelen was wel echt het summum qua rijen.
Dat was niet normaal. Daar was ik echt wel een beetje geschrokken.
Dat was 100+ meter, denk ik.
Zeker.
Toch?
Ja, dat ging helemaal door over de gracht.
Over de brug. Eerst ene kant van de straat, andere kant van de straat. Brug.
Nog verder.
Echt ongelooflijk.
Maar goed, zelfs die hele lange rij kregen we toch niet meer heel veel antwoorden waar we... Nou, echt heel erg veel ondersteboven. Nee. Iedereen zijn zelf. Ja, ik heb het op TikTok gezien. Lijkt me lekker. Ik heb het bij Beauty Kloss gezien.
Ja. Dus waar vonden wij de authentieke stem van de Amsterdammer?
Nou ja, bij de Tweede Kamer, de koffieshop die ernaast zit. En waarvan ik me herinner dat vroeger als ik door de stad liep, daar
stond een rij.
Een enorme rij toeristen stonden. Prima, die vervolgens zo stoned van de THC-levels kotsend door die steeg liepen.
Dat was wel een goede combo geweest. Eerst stoned, dan koekjes.
Ze hadden samen moeten werken.
En jij runt hier de koffieshop.
Ja.
Vroeger stonden ze voor jou in de rij.
Klopt. Ja, het is nu een andere wereld. Kijk, weet je, aan de ene kant natuurlijk. Ik gun het de mensen, maar... Aan de andere kant ben ik geboren getogen in deze stad en ik vind het wel idioot dat je bij die patatzaak, die is er al, geloof ik, de Heilige Weg is ook een stroopwafeltent. Het lijkt net alsof ze ergens langs een puik komen waar ze al wat te horen krijgen van daar moet je heen.
Ja, kijk naar TikTok.
Ja, nee, maar dat is het. Ja.
Heb je ze zelf wel eens gegeten?
Ja.
Vind je ervan?
Ja. Heel lekker koekje.
Ja?
Ja. Maar,
zou je er een uur voor in de rij staan?
Nee, nooit. Nee. Maar weet je wat, dat is... als ik in Rome ben en ik zie voor een pizzeria een hele lange rij, dan zou ik het ook niet doen, weet je. Maar zo zit ik gewoon niet in elkaar. Weet je? Het zal heus wel lekker zijn, hoor. Maar weet je, dus de Amsterdam op dit moment, dat wordt meer gekeken. Ik ben hier geboren, getogen op de spuim. Maar ik zou niet meer weten of ik iets zou willen kopen, zeg maar. Weet je, of ik zou kunnen halen in deze, behalve de boekhandel dan, weet je. Ja. Maar het is, ja, het is zo'n rare wereld beneden. Het gaat zo hard, maar dat, veel te hard voor mij, zeg maar. In dat opzicht. Ja. Ik heb iets van, weet je, laat maar.
Weet je wat ik heel erg proefde bij al die buren en zo?
Mm-hmm.
Een soort berusting.
Ja, hè? Dat van, vond ik ook.
Ja, het is nou eenmaal. Dit is nou eenmaal wat deze stad geworden is.
Het is nou eenmaal wat het nu is. En over een jaar is het weer wat anders. Ja. En ja, wij dus, blijven gewoon hier zitten.
Er zat ook een soort sprankeltje hoop van. Dit is gewoon een golfje en het gaat alweer over.
Ja, en ook dat je je dus ook gewoon helemaal van kan onthouden. En gewoon kan denken, prima, gaan jullie lekker 3 uur in die rij staan voor zo'n kutkassa.
Ja.
Succes.
Ja. Wat denk jij?
Ik denk succes.
Maar ik bedoel meer lange termijn. Denk jij dat dit...
Ik denk dat, dat dit wel een tijd door zal gaan. Ja. Dat dus het gegeven dat online eigenlijk onze leefwereld gaat bepalen. Maar dat het... het zal heel snel veranderen. Ik denk echt dat Saint-Jean, dat lijkt mij niet een heel lang leven in het vooruitzicht hebben. Ik zou zeggen dat dat over 1 of 2 jaar weer failliet gaat, omdat er dan weer iets anders interessant is. Je zag dat toch ook met die bubble tea en zo. Dat was toch ook een tijdje heel erg hip.
Ja, ik denk wel dat het een model kan zijn dat je als je consequent in de top 10 lijstjes op toeristenblogs zit, dat kan je dan lang volhouden, omdat mensen maar 1 keer in een paar jaar misschien naar Amsterdam komen of zo.
Mm-hmm.
Dingen zoeken om te doen. Maar ik hoop ook wel dat het op een gegeven moment gewoon.
Maar wat denk jij?
Ik weet het niet. Ik hink een beetje op 2 benen. Aan de ene kant, kijk, iedere ontwikkeling of trend heeft een tegentrend. Dus
ja.
het moet gaan gebeuren dat echte authenticiteit weer een ding wordt. Dus dat er weer echt puur lokale initiatieven gaan komen. Die misschien wel bewust niet op TikTok gaan of niet op Instagram gaan. En zo eigenlijk voet aan de grond gaan krijgen. Maar aan de andere kant, ja, ik zie ook niet echt het licht aan het eind van deze algoritmische tunnel.
Er is ook gewoon te veel geld mee te verdienen.
Ja.
Dat is het gewoon.
Ja, als je naar zo'n van stapelen, ik bedoel, die mensen moeten gillend rijk worden.
Absoluut.
Marges zijn zo hoog.
Wat verkopen ze nou? Gewoon wat koekjes, koekjes met een zakje eromheen.
Iedereen maakt wel eens thuis koekjes. Van, dat kost geen drol. En als je dan duizenden van die koekjes per dag verkoopt.
Ja. Maximaal 8, hè, per persoon.
Ja, precies. Ook een mooi, wel ook qua vormgeving, een soort authentiek bordje.
Ja.
Van maximaal 8 koekjes per persoon per dag.
Ja, en je kan het ook online bestellen.
Ja, en dan afhalen om de rij een beetje te omzeilen. Dus ik zie dus ook niet per se nu op korte termijn licht aan het eind van deze.
Oh god, maar je denkt toch ook, moeten wij niet ook zo'n koekjesmerk beginnen gewoon? Wat doen wij hier nog?
Wat voor koekjes zou jij dan maken?
Ja, dan moeten we even online kijken.
Pistache.
Zou ik wel doen. Ja. Nou, daarover volgende week meer.
Ja.
Bedankt voor het luisteren. Dit was Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete app. En volg ons natuurlijk op Instagram, @schaamteloosrandstedelijk. Tot volgende week.
No? Which one is your favorite?
There's only one.
Oh, there's only one?
Yeah, that's the thing.
Wow. Yeah.
Eén premium koekje.
Yeah.
Oh, now I understand.
Yeah, now you understand, hè?
That's it.
Hierbij nog even een reminder voor de openstaande vacatures bij Podimo. We zoeken nog steeds een content operations specialist en een activation manager. Leid je dit wat? Bekijk dan de vacatures op careers.podimo.com.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.